Want als Hans de Koning aan het eind van de maand misschien wel de terreinknecht op moet stellen, omdat hij geen spelers meer heeft, dan begrijp ik dat wel. Want VVV heeft natuurlijk veel minder middelen. Maar ja, Ajax heeft nog een heel team, een heel jong Ajax, dat speelt op een heel hoog niveau, of een heel behoorlijk niveau.
De day after, de dag na de klassieker die in het voordeel van Ajax werd beslist. Al zullen ze in Rotterdam nog lang de gedachte zullen hebben, we hadden toch veel meer hier kunnen halen. Over die wedstrijd, maar ook over Schmid en natuurlijk Nijhuis, Huntelaar en het programma in de beker praten we in deze AD Voetbalpodcast met Mikko Schouka, Johan Inan en Maarten Wijfels. Mijn naam is Etienne Verhoef. Ik wilde even beginnen met het volgende, heren. Maarten, Mikos, jullie zijn al wat langer betrokken bij deze AD Voetbalpodcast. Johan heeft eigenlijk geluk gehad, had ik me bedacht. Ik weet niet of jullie dat ook het gevoel een beetje hebben. Want normaal is het natuurlijk zo, als je iets gaat doen, zoals een podcast gaat beginnen, je bent nieuw in de podcast, bij voetbalclubs, moet je wat doen, zoals, nou bijvoorbeeld... Ja. Dus ik dacht, ja, waarom doen wij dat eigenlijk niet voor nieuwkomers, dat ze een liedje moeten zingen in de podcast?
Jorrit Hendricks.
Ja, Jorrit Hendricks, die dat doet bij Spartak Moskou.
Daar heb je wel een puntetje, hè?
Ik hoorde niet eens dat hij een liedje zong.
Ja, het staat op ad.nl, kan je de hele tweet nog terugkijken van 30 seconden.
Oké, waar zou Johan mee komen dan?
Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Johan, als jij nu verplicht was geweest om een liedje te zingen, waar was je mee gekomen?
Met Guus Meeuwis, Het is een nacht, denk ik.
Nou, Johan doet Ajax en dan krijg je genoeg inspiratie, hè, met meezingers als hij daar elke week in het stadion zit.
Peter Beense.
Three Little Birds, maar de muziek staat ook wel hard in het stadion, hè, geloof ik.
Hij kan ze uitkiezen. Hazes Junior, noem ze maar op.
Mm-hmm. Ja, ik denk het ook. Heb je nog een frustratie, Maarten, of kunnen we gelijk gaan beginnen?
Nou, begin maar gelijk. Hup. Ja. Nou, ik heb juist iets. Ik heb wel één ding. Dat is geen frustratie, maar meer een aanbeveling. Gisteravond Inter-Juventus. Sowieso was het een geweldige wedstrijd. Maar de camera-shots, nou echt fantastisch. Dat inzoomen op duels van Lukaku en Cellini. Op een gegeven moment een redding van Handanovic. Op een bal waar je zegt, ja, die gaat er absoluut in en haalt hem eruit. Dat zouden ze in Nederland nou eens moeten doen in coronatijd. Ga je daarop richten als uitzendgemachtigde en kijk of je daar iets speciaals mee kunt doen. Dat haalt dat toch een beetje weg, dat gevoel van ja, er is geen publiek. Dit voegt iets toe. Mooi.
Fox heeft net bij de topper vorige week voor het eerst drones ingezet in het voetbalstadion. Dat zou heel speciaal moeten worden.
Nou ja, laat ze met iets komen. Je zou het echt eens terug moeten kijken. Het was echt, echt prachtig.
Ik zag het bij de NBA-spelers nu van die wedstrijden voor 2.000-3.000 mensen. En hebben ze bij sommige stadions hebben ze langs het veld nu, waar je normaal de duurste stoelen hebt zitten, dat mensen echt letterlijk langs de lijn kunnen zitten. Ja. Daar zit nu niemand meer. En daar hebben ze dus ook zo'n camera, zoals ze bij voetbal wel eens kennen, die helemaal meerijdt. En dat geeft zo'n dynamiek als je dan ineens een aanval ziet vanaf de zijkant helemaal.
Precies. Dat en dan gaan we ook gewoon weer ons richten op echt op het spel, waar het om moet gaan. In plaats van al dat gezeik eromheen. Prima dit.
Huh? Heel goed. Nou, dan ga ik gewoon naar stelling 1 met jullie wel nemen, oké?
Ja.
Leg hem bij jou als eerste maar eens even neer, Mikos. Goed beschouwd was de klassieker een wedstrijd van bedroevend niveau.
Nou, dat vond ik helemaal niet. Maar dat heb ik wel veel teruggehoord en ook teruggelezen, zelfs in onze krant. Misschien is het een verschil als je in het stadion zit, hè? Dat je het wat anders beleeft dan voor de televisie. Maar ik denk dat we dat toch te veel vanuit het perspectief van Ajax zien, hè? Als Ajax slecht speelt, dan is het een slechte wedstrijd voor veel mensen. Maar ik denk niet dat Feyenoord veel meer had kunnen doen dan dit. En het is echt een gevecht geweest om de punten waarbij Ajax ook tot het gaatje moest gaan. Dus ik heb me wel vermaakt met deze klassiek. En als Ajax dan wat minder speelt dan dat we gewend zijn, dan vind ik niet dat het meteen een bedroevend niveau is voor de hele wedstrijd.
Johan, was het een wedstrijd van bedroevend niveau of niet?
Bedroevend gaat me wat ver, maar volgens mij had ik erbij gezet pover. En dat kwam doordat ik het eerste half uur vond ik Ajax heel aardig spelen. Maar dan was het bij Feyenoord niet om aan te zien. En dan druk ik me nog zacht uit, want elke bal die ze kregen, die hadden ze binnen 5 seconden verloren. Dan was een peer naar voren, naar niemandsland. En Ajax kon weer opnieuw beginnen. En het laatste uur vond ik Ajax juist heel teleurstellend. Omdat ze normaal aan de bal heel simpel combineren, maar die kwamen totaal niet meer uit de verf. Wat denk ik ook grotendeels door Feyenoord werd afgedwongen. Dus daar zat het een beetje in. En bij Ajax PSV had ik meer het gevoel dat twee ploegen hele behoorlijke dingen lieten zien.
Ja, dat is het denk ik wel. Hè? Johan heeft gelijk hoor, het eerste gedeelte was volledig voor Ajax en het tweede gedeelte was voor Feyenoord. In beide fases was de tegenstander zeg maar matig, dus het kwam niet van twee kanten. Het is ook een beetje in het verwachtingspatroon. Hè? Dit doen we eigenlijk al jaren. Hè? Dan hebben we een klassieker gehad of Ajax-PSV, Feyenoord-PSV. En dan gaan we na afloop zeggen dat het toch wel, ja, het was toch wel bedroevend of het voetbal is toch niet goed. Ja, het is ook de Eredivisie, hè? Wat verwachten we? Ik heb delen van Manchester United, Liverpool net teruggezien. Dat was ook niet om aan te zien. En er loopt nogal wat op het veld. Dus ja, het is ook een beetje wat je verwacht. En ik denk dat zo'n klassieker, ja, waar je tot op de laatste minuut maar moet afwachten op welke ploeg er wint, dat het ook wel wat heeft. Dus ik denk niet dat we daar nou al te streng in moeten zijn.
Maarten, nog even jouw mening, want ik hoorde pover en het moet niet al te streng zijn. En de stelling was natuurlijk, het was een wedstrijd van bedroevend niveau. Wat vind jij?
Ik vond het niet bedroevend, maar het is maar net waar je op let. Vooraf was ik wel benieuwd, dat centrum van Feyenoord, dat zijn nou jongens die laten zich niet gek maken in zo'n wedstrijd. Dat was mijn gedachte vooraf en ja, dat zag je ook terug. Ik vond echt, die speelden echt uitstekend. Haller hebben we niet gezien, de hele wedstrijd niet. En die twee jonge bekkies van Feyenoord, ja, dat zijn toch ook wel jongens die kunnen wat hoor. Ik vond die Geertruida, die bleef ook heel rustig, speelde toch tegen Tadic. Maar dat zag er echt wel goed uit. Alleen het enige waar je dan ja, toch een beetje aan ergert, vind ik. Feyenoord had natuurlijk gewoon toch een doelpunt moeten maken. En het ligt dan toch, ze hebben 3-4 keer dat het dan het veld bij Ajax open ligt. En dan is die paas niet goed. En ja, dat hielp dan niet mee. Diemers had dat een paar keer dat je dacht van ja, kom op. Nu moet je net even, dat lukt. En Berghuis natuurlijk met die twee schoten naast. Hij baalde daar zelf ook heel erg van na afloop. Ja, dan moet er in elk geval één op het doel zijn. En dat zag je wel. En bij Ajax, het laatste dan misschien. Maar Daley Blind, die steekt er natuurlijk toch wel ver bovenuit. In zo'n wedstrijd ook. Altijd goed aan de bal. Rustig, passing, voor de man komen. Dat is echt, die is echt veel beter dan de meeste bij Ajax. Dat zag je terug.
Maar misschien zat het ook een beetje in, Mikos, wat jij begon erover, dat we natuurlijk ook vorige week die topper tussen Ajax en PSV hebben gezien, waarin tempo hoog was, intensiteit hoog was en dat er veel meer gebeurde misschien wel.
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, dat we daar misschien de lat hebben gelegd. Maar goed, Feyenoord is een ploeg met een hele andere stijl. En Ajax bracht ook niet wat het vorige week bracht tegen PSV. Dat had dan denk ik ook weer met de stijl van Feyenoord te maken. En die beginfase, hè, er zijn misschien ook wat mensen die een oordeel vellen over de beginfase, waarin inderdaad Feyenoord er niet aan te pas kwam. En daar misschien al meteen het oordeel hebben geveld. Maar als je die tweede helft zag, ja, daar zat toch wel alles in. Maar het heeft natuurlijk gelijk, hè, Feyenoord laat het liggen op bepaalde momenten. Maar ik denk niet dat mensen voorspeld hadden dat Feyenoord zoveel kansen zou krijgen tegen Ajax en Ajax zo weinig kansen. Dus ja, ik vond het wel een verrassende wedstrijd en ik heb me eigenlijk wel vermaakt.
Ik moest gelijk denken aan jouw voorbeschouwing in de Stuurlui afgelopen vrijdag, waarin je zei het gaat om de snelheid voorin. En dat kwam ook redelijk uit bij Feyenoord, hè, in de tweede helft.
Ja, en toch, hè, want ze beginnen met Haps voor de snelheid. Maar toch, die andere jongens, Jurgensen speelde goed. Dat is toch ook niet de snelste. De jongens van het middenveld konden bijkomen. Dus in de eerste instantie, dat eerste half uur, zit je te kijken en denk je, ja, hoe gaat Feyenoord hier in godsnaam achter die verdediging komen? Want ze liet zich zo ver terugdringen. En dat was eigenlijk wat Berghuis vooraf ook had gezegd. Hè. Je wordt zo ver teruggedrongen door Ajax. En als je dan de bal hebt, dan is dat doel zo heel ver weg. Maar op een gegeven moment, ja, want je denkt ook Twente heeft hier kansen gehad. Nou, elke club krijgt veel kansen in de arena. Maar Feyenoord helemaal niet. En toch, ja, na een half uur kregen ze dat in één keer toch te pakken. Toch wat meer naar voren durven spelen. Toch wat meer lef. En dat kwam denk ik door dat doelpunt. Dat maakte Feyenoord eigenlijk beter qua spel. Alleen ja, daardoor hebben ze natuurlijk wel de wedstrijd verloren. Het moest op snelheid gaan. En toen Sinisterra ook nog kwam in de slotfase. Ja, toen wankelde Ajax natuurlijk echt.
Dat kantelpunt was heel goed zichtbaar, hè, deze wedstrijd. Er was denk ik een klein half uur gespeeld. Dat je in één keer meerdere spelers bij Feyenoord zag opstaan en zoiets hebben van, nou, maar nou gaan wij even voetballen. In ieder geval met meer bravoure spelen. Dat zag je bij Diemers heel erg. Die ballen begonnen op te eisen. Leroy Ver die zich nadrukkelijker liet gelden. En dan zie je dat je tegen Ajax best tot kansen kan komen. Want voor rust was dat Mikos Haps volgens mij. Met de eerste kans op de steekbal van Berghuis. Daarna Ver nog een keer. En dat ging maar door. En het Ajax haalde uiteindelijk Ajax zwijnend de eindstreep. Maar ja, zo spannend hebben we de klassieker in de arena in jaren niet gezien.
Ik had ook een beetje het idee dat bij Ajax de wedstrijd PSV en daarna Twente, waar ze tot gaatje moesten gaan en dan nu Feyenoord, dat in de benen begon te zitten, vooral de tweede helft.
Ja, ja. Dat gevoel krijg je wel. En dat hebben we in december ook gehad. Bij Willem II zag je dat heel erg. Dat Ajax sterk begint, maar dat ze gaandeweg het heft uit handen geven en dat je die tegengoal gewoon voelt aankomen. Kijk, bij Twente gebeurt het ook. Alleen toen had Ajax de wedstrijd al veel sneller moeten beslissen, hadden ze de 0-2 en 0-3 moeten maken. Tegen Willem II hebben ze de 1-1 om de oren gehad. En ja, dat zat er gisteren tegen Feyenoord opnieuw in. En Ten Hag zegt, die mist een aantal spelers, waardoor die zijn basisspelers nu in de eerste 3 wedstrijden bijna alles heeft moeten laten spelen. Hij zegt, ja, dat gaat toch ten koste van de frisheid. En goed, hij maakte zich er geen zorgen over, zei hij. Beetje onder het mom van, als een aantal jongens hier nog wat meer inhoud kweekt en we krijgen jongens als Kudus, Neres, Traoré erbij, ja, dan ziet hij het heel rooskleurig in.
Maar dat is toch ook de winst wel voor Ajax, dat ze hebben nu 2 toppers gehad en een moeilijke uitwedstrijd bij Twente.
Ja.
En ze hebben 4 punten uit die toppers. Nou, Twente gewonnen. Ja, en inderdaad, dan krijg je nog spelers terug. Ja, dat is toch wel... voor hun is dit gisteren dat zij overeind bleven. Dat is denk ik toch wel heel belangrijk, hoor.
Ajax heeft echt geoogd zonder dat ze al in titelvorm steken.
Ja,
tegen PSV zaten we maten. Vond ik, 3/4 uur vond ik het echt heel goed. Tegen Twente waren ze ook de betere, maar... Ja, vond ik Ajax niet heel, heel overtuigend. En Feyenoord hebben we nu net over gehad.
Ja, Feyenoord krijgt nog AZ, die krijgen nog PSV. Beker, midweekse wedstrijden. Ik moet zien of zij dat kunnen volhouden wat zij gisteren lieten zien.
Nou, de winst van Feyenoord is dat ze in ieder geval hebben laten zien. Hè, de kritiek was natuurlijk dat ze niet tegen topclubs hadden gespeeld en dat ze dat allemaal nog maar eens moesten bewijzen. Maar dat ze in ieder geval ook in zo'n topwedstrijd iets konden bereiken. Weliswaar geen tastbaar resultaat, maar ze hebben wel een wedstrijd gespeeld die een resultaat op had kunnen leveren. En ze hebben zich laten gelden in zo'n wedstrijd. En natuurlijk, je hebt het over Ajax, hè, die hebben geoogst zonder dat ze goed spelen. Je kunt het ook van de andere kant bekijken. Hè. Ik heb 3 wedstrijden gezien van Ajax, waarin tegenstanders ook hebben gezien wat er eventueel mogelijk is tegen deze ploeg. Hè. Twente zat een minuut verwijderd van een punt. PSV stond daar met 2-0 voor. Feyenoord heeft 5-6 grote kansen gehad. Dus dat is ook een beetje wat Feyenoord misschien meeneemt, dat die competitie nog niet beslist is als zij zelf dit niveau kunnen handhaven. En met de gedachte dat PSV... en Ajax, die onaantastbaar leken in de ogen van veel Rotterdammers, dat die ook misschien nog wel een steekje laten vallen. Ik ben het eens met Maarten, hoor. Ze moeten zich nog wel bewijzen in die 2 toppers die nu komen. Met een bekerwedstrijd die misschien ook nog wel lastig kan zijn en een Heerenveen uit op een woensdagavond. Maar ik denk dat dit Feyenoord bewezen heeft dat ze in ieder geval, als het een fitte ploeg heeft, als er wat keuzemogelijkheden zijn, dat er veel meer in zit dan dat we bijvoorbeeld voor de winterstop hebben gezien. Want als je Wolfsberger uit die 1-4 hebt gezien en je ziet dit... Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk verschil. Hè? Wolfsberg speelt heel anders dan Ajax. En toen hadden ze veel blessures en een druk programma.
Zou het zo werken dat Jurgensen toch gewoon weer iets beter wordt nu er een andere spits in zijn nek hijgt?
Ja, je zou het denken, want hij speelde goed. Maar kijk, het grote probleem bij Jurgensen was natuurlijk vooral zijn fitheid. En nu houdt hij 90 minuten vol. En al die tijd speelde hij wel, dus misschien dat je inderdaad de theorie hebt. Hij had niet veel concurrentie, dus hij deed het wat rustiger aan. Maar zijn probleem was natuurlijk gewoon, hij was gewoon niet elke wedstrijd.
Ja.
En dat hij nog steeds niet scoort. Gisteren was het bijna die afgekeurde goal. Maar dit was wel de Jurgensen die we vaker hebben gezien. Maar ja, goed, het is ook Feyenoord. Hè? We hebben ze tegen PEC zien modderen op woensdagavond. Zondag spelen ze goed. Ja, hoe spelen ze de komende woensdag weer? Hè? Dat is
bij Feyenoord
natuurlijk heel wisselend en ook individueel. Dus ook Jurgensen heeft het nog niet week in week uit laten zien.
En nog even één andere vraag, want we gaan straks nog praten over Ajax en de spitsen daar. Maar bij Feyenoord, gaan daar nog heel veel jongens de komende weken verhuurd worden omdat er nu Prato bij is gekomen bij de spitsen? Ze hebben natuurlijk een overschot, banners en dat soort jongens die moeten minuten maken. Gaan er nog veel verhuurd worden de komende periode, denk jij, Nikos?
Ja, die jonge jongens die zijn natuurlijk wel die zijn wel in beeld. Hè. Banners was aangeboden bij Volendam, maar die happen niet toe. Vente kan naar PEC Zwolle als de Raad van Commissarissen daar akkoord gaat. Maar dat zijn natuurlijk jongens die we niet zoveel in actie hebben gezien. Maar ik kan me ook voorstellen dat jongens als Narsing, spelers die nu eigenlijk niet in aan bod komen, Sven van Beek misschien, dat die, als er wat voorbij komt, dat Feyenoord dat niet zo'n niet zal tegenhouden. En dat die op huurbasis zullen vertrekken. Alleen die verdienen zoveel geld. Dat ja, er moet voor Feyenoord ook enige. Er moet voor Feyenoord ook wat in zitten. Je kan zo'n speler wel gratis elders laten spelen in de hoop dat je hem daarna nog verkoopt. Maar dat gaat bijvoorbeeld bij jongens als Van Beek, die een aflopend contract heeft, en Narsing. Gewoon een dure speler is die al redelijk op leeftijd raakt. Heeft dat niet zoveel zin. Dus ik denk dat ze ze dan liever gewoon in de selectie houden.
Ik ga door naar stelling 2. Die leg ik even bij jou neer, Maarten. Smit kan zich beter druk maken om PSV dan om Bas Nijhuis.
Dat is weer zo'n lekkere, populaire stelling.
Maar,
nou ja. Nou ja, kijk. Ik heb er dus over nagedacht. Wat vind je ervan? Hoe kun je er naar kijken? Het enige wat ik eigenlijk interessant vind is. Verplaats je in een buitenlandse trainer die hier komt werken. Die wordt dan bijgepraat over, nou, wat hebben we in ons voetbal, hè? Wat zijn de dingen, wat zijn cultuurdingen hier, of wat moet je van tegenstanders weten? Nou, dan kom je in het scheidsrechterskorps, nou, vertel eens. Nou, wil je Björn Kuipers, autoriteit, hoor je of zie je nooit in programma's bijna, nou, dit en dat. Ja, we hebben er ook één, dat is Bas Nijhuis, en die is voetbalscheidsrechter, die is presentator, die is zanger, die is cabaretier, die is bakker, die is bestuurslid voor de lokale kinderboerderij, die is analyticus, hij is acteur en hij is snabbelaar in het kantinecircuit. En je moet wel even weten dat als hij een wedstrijd leidt, dan doet hij het op zijn eigen manier, want het is Bas Nijhuis en dat hebben we allemaal geaccepteerd. En dan ben je Roger Smit en dan kom je daarmee in aanmerking. En dan denk jij, ik kom uit een land waar een scheidsrechter gewoon een beetje een, ik zou bijna zeggen, een saaie man is die gewoon de wedstrijd leidt, dat probeert te doen met de spelers. En dat is het eigenlijk wel. En vanuit die blik, ja, vind ik het niet helemaal gek dat hij niet in aanvaring komt met Kuipers. En ook niet met Lindhorst of met Van Boekel of weet ik veel wat. Maar dat het precies met Bas Nijhuis is. En ja, misschien dat we daar als KNVB, dat je daar ook eens over na moet denken van, ja, is het wel logisch? Smit zei, hij zei een heleboel en hij zei misschien ook een paar domme dingen. Maar hij zei ook, ik heb deze scheidsrechter nu een paar keer meegemaakt. En ik zie iemand Die blijkbaar vindt dat hij iets speciaals aan het doen is. Maar hij kan toch gewoon een wedstrijd leiden en ons allemaal meenemen in een duidelijke set regels, helemaal op dit veld. En dat we dan met z'n allen proberen om er iets van te maken. Maar ik zie iemand die gewoon speciaal wil zijn en die zijn eigen ding wil doen. Nou ja, dat is denk ik wel waar enige waarheid in zit.
Ja, maar om er dan zo op door te gaan, je kan ook gewoon zeggen, joh, weet je, het is een gegeven, deze scheidsrechter. En klaar, weet je, ik maak geen woorden aan vuil, maar je maakt het alleen maar groter. Terwijl het spel van zijn ploeg nou ook niet echt heel erg indrukwekkend is op dit moment.
Nee, maar goed, maar daar kan je het ook over hebben. Alleen, ik probeer me even te verplaatsen in, hoe komt het nou dat hij met Bas Nijhuis in aanvaring komt en niet met andere scheidsrechters? Want dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Wat zegt dat? Ik vind dat gewoon eigenlijk meer interessant dan dat je er een, ja, je kunt er een voor of een tegen of een, maar volgens mij zit hier het interessante in. Want ja, wat zegt dat? Nou ja, dat.
Ja, hoe kijken jullie ernaar? Mikos, jij als eerste?
Nou, in de kern heeft Maarten misschien wel gelijk. Hè? Bas Nijhuis is natuurlijk wel een aparte vogel in het scheidsrechterscircuit. En je moet daar toch een klein beetje mee om leren gaan. Maar ik denk wel dat Smit inmiddels op een vlak komt dat hij een klein beetje uit moet kijken. Hè? Hij heeft de KNVB aangepakt, want dat was allemaal te bureaucratisch. En misschien had hij daar wel een punt, maar ja, dat kon allemaal niet. Verleden week waren de vragen van Milan van Dongen waren te kritisch. Want ze waren wel degelijk fit en er hoefde niet naar gevraagd te worden. Nu was het Bas Nijhuis weer. Ja, je krijgt natuurlijk op een gegeven moment de stempel van Zeurpiet. Hè? En daar moet hij ook een beetje mee oppassen. Zeker als de resultaten straks wat tegenvallen. Hij kan wel gelijk hebben, maar ik denk dat hij dit, ja, dat hij dit een klein beetje naar de zijkant moet schuiven. Een beetje moet parkeren en daar niet te veel de nadruk op moet leggen. Omdat het eigenlijk uiteindelijk altijd tegen je gaat werken. Ja. Dit soort dingen over een scheidsrechter zeggen, dat kan ook zomaar een schorsing opleveren natuurlijk.
Dat denk ik overigens ook, hoor. Alleen, Het interessante is wel, wij hebben dat allemaal maar inmiddels, wat jij ook zegt, Mikkels, we hebben dat allemaal maar geaccepteerd. Dat Bas Nijhuis, die is dus anders dan een ander. En ja, dat is dan maar zo. Maar ja, hoe logisch is dat eigenlijk?
Nou ja, de discussie dringt zich natuurlijk nog meer op. Dat zou een Bas Nijhuis, ook Kuipers en ook Danny Makkerli en al die andere Guzebujuk, zouden die nou op al die avondjes moeten staan als een soort van showmaster om een verhaal te vertellen? Precies. Of moeten ze gewoon een wedstrijd fluiten? En moet je eigenlijk gespeend van enige kritiek. Weet je, moet je niet gewoon die wedstrijden fluiten, want dat is het belangrijkste. Daar gaat het toch uiteindelijk om.
Nou ja, Sjoerd Mansour heeft daar twee artikelen aangeweid. Ja. En daar kwam ook in naar voren. Ik heb ze nog eens teruggelezen vanochtend. Dat de KNVB daar ook mee worstelt. Omdat je, ja, Mario van der Ende zei, geloof ik, van bij Bas Nijhuis lijkt het wel of het scheidsrechter er een beetje bij is gaan horen. Of dat hij dat er een beetje bij doet. En ja, als dat het beeld wordt, ja, dat lijkt me ook voor het scheidsrechterskorps in zijn geheel, ja, dat lijkt me nou niet meteen de bedoeling. Maar goed, wij gaan er uiteindelijk niet over, de KNVB gaat erover, maar in dat artikel stond ook, een anonieme scheidsrechter zei daar, ze zijn bij de bond als de dood om Bas terecht te wijzen, want dan zijn ze bang dat ze op tv draaien en oren krijgen. Ja, als dat zo is, dan ja, dan mag je daar natuurlijk toch wel je vraagtekens bij stellen.
Ja, maar deze discussie met Schmid is natuurlijk heel goed voor Bas Nijhuis, omdat hij dan weer gevraagd wordt in alle zaaltjes als het zo meteen weer mag natuurlijk.
Ja, maar goed, dan kom je weer op het punt dus van, hebben wij nu een buitenstaander nodig om ons daarop te wijzen dat het misschien wel een beetje is doorgeslagen hoe dat gaat bij ons. En waar het tegenover staat, want dat vind ik ook. Ik denk dat Schmid er ook niks meer wint. Alleen, ja, goed. Hij denkt misschien, luister, ik werk hier een paar jaar. Jullie vinden dingen in jullie cultuur allemaal normaal. Ik kijk hier naar als een buitenstander naar en dit valt mij op. En ik vind dit niet logisch.
Maar had hij een punt?
Hij mag het misschien ook zeggen.
Maar had hij een punt in die zin dat, want Gakpo was volgens mij geen tackle of zo, hè, waar hij geblesseerd raakte.
Ja.
Had hij een punt dat Nijhuis het te ver liet gaan op die ondergrond of... Ja, dat is een beetje in het punt vaak. Ik hoor ook wel eens trainers zeggen, ja, Nijhuis, nou ja, ik ben wel blij dat hij er is, want hij laat de wedstrijd lekker doorgaan. En op de tribune denk ik ook wel eens, ja, ik zie een overtreding en de spelers zien een overtreding, maar hij laat toch doorvoetballen. Ja, dat is allemaal inmiddels wel geaccepteerd. Hij heeft eigenlijk zijn eigen regels een klein beetje. Maar ik heb zaterdag die wedstrijd op tv gezien en het, in eerste instantie viel het mij niet op dat Nijhuis daar een storende factor in was. Maar
goed, ja, maar het stadion. Nee, mij overigens ook niet. Op een gegeven moment had je wel een fase dat... er was Beugelsdijk ook bij betrokken. Dan hakten ze er een paar keer in. En toen merkten ze van, hé, daar fluit hij ook niet voor. Dus het had misschien best een bepaalde kant op kunnen gaan. Maar ik denk dat de spelers zelf onderling toch ook wel... Dat was wel respect volgens mij op het veld. Want er waren inderdaad geen hele gekke dingen daarna. En dat had op dit was best een gevaarlijk veld. Ja. Je zag het aan Smeets natuurlijk van Sparta. Die gleed weg en blesseert zichzelf. Het was best wel tricky, denk ik.
Het is ook wel een beetje van alle tijden, Eetje. Want ik kan me herinneren dat Steve McLaren een keer op het veld stond in de Kuip. En toen kwam Roelof Luinger het veld op. En die rende, die deed zijn warming-up niet van de ene kant naar het veld naar de andere. Of aan de zijde. Nee, die liep rond langs alle tribunes.
Ja.
En je kent het fijne publiek. Die gingen juichen toen die voorbij kwam. En Roelof juichte terug en zwaaien. En in de allerlaatste minuut legde die in één keer de bal. Het was een strafschop of een vrije trap. En pakte Feyenoord nog een punt. En dat McLaren toen ook na afloop zei van ja, dit heb ik in Engeland nog nooit meegemaakt. Een scheidsrechter die als een soort van rockster het veld opkomt. En die na afloop nog een wedstrijd kan beslissen.
Ja.
Ja, dat soort dingen. Ja, we hebben natuurlijk Jol gehad van de Ende. Ja. Ook op persoonlijkheden. Op een heel ander vlak. Ja, Nijhuis doet het op deze manier. En ik denk dat we het allemaal inderdaad zijn gaan accepteren. Maar ik denk toch dat Schmid niet degene moet zijn die dat in Nederland nog eens aan moet gaan kaarten en kijken of hij daar nog iets mee kan. Ik denk dat hij het gewoon voor kennisgeving aan moet nemen. Die wedstrijd is weer gewonnen en er is verder niet zoveel gebeurd. En wat nu vooral blijft hangen is die rel. En ja, de volgende rel is misschien alweer op komst en dat gaat allemaal opgeteld worden.
Ja. Johan, slotwoord voor jou?
Ja, ik vond wat Mikos net zegt, ik had het ook niet verwacht van Schmid. Tikkeltje naïef ook, dat je denkt met al zijn ervaring, joh, maak hier toch geen thema van en je weet toch dat je dit niet gaat winnen. Wat wilde ik nog zeggen?
Ik weet niet meer.
Ik denk dat Schmid ook een beetje bevooroordeeld was door die wedstrijd tegen Vitesse, waarin PSV Nijhuis al niet heel veel mee had. Ik had alleen wel, toen ik na afloop het interview zag met Nijhuis, hij herhaalde me de vraag iets te vaak, om zodat ik meteen kon concluderen van, nou ja, weet je, die hem treft geen blaam. Ik kreeg wel het gevoel van dat hij iets had geroepen naar de spelers van PSV. In de trant, en het zal dan een beetje cynisch geweest zijn. Zo van, ja, je denkt toch niet dat ik jullie bewust... Dat ik bewust tegen jullie fluit.
Mm-hmm. Maar dat moet het zijn, hè? Want alles wordt meegeluisterd. Ja. Stel je voor dat hij nou in het veld zegt, nee, ik fluit bewust tegen jullie. Ja, dan is het einde verhaal. Dus dat, als hij al iets in die trant heeft gezegd, is het natuurlijk met een zure knipoog. Dus, want ja, heel Zeist luistert mee. En als Zeist wil, luistert heel Nederland mee.
Ja, en toen hij die vraag kreeg, toen herhaalde hij hem 4-5 keer. En toen vroeg hij de presentator ook, zei hij dat echt? Heeft hij dat gezegd? Ja, dat gebeurt niet te vaak.
Maar Maarten, terug naar het begin, zeg maar. Want ik zei, Schmidt kan zich misschien beter druk maken om PSV. PSV had een hele goede serie richting de winterstop. Maar die 2 weken winterstop zijn er kennelijk dusdanig ingehakt dat het hele vloeiende uit het aanvalsspel van PSV een beetje verdwenen is.
Ja, maar ik vind juist dat je eigenlijk het hele seizoen al hetzelfde ziet. En ik heb het ook al een aantal keer geschreven. Ze hebben een bepaalde... aspecten van het voetbal wat hij wil, dat zie je terug. En bepaalde aspecten ook helemaal niet. En ja, ik heb het al, wat ik zeg, een paar keer geschreven. Hij zal toch iets van een mix moeten vinden in het voetbalidee wat hij heeft. En ja, ik zou bijna zeggen, ons Hollands DNA. Dat komt het elke keer weer op neer. En ja, daar... Ja, daar is hij zich denk ik ook wel van bewust. Maar ja, dat moet toch. Dan moet hij mee aan de slag. Of daar is hij mee aan de slag. En want anders, ja, wat ik zeg, anders zie je wat je in september zag, dat zie je nu in januari nog. En dat gaat denk ik ook niet veranderen. Omdat dit een beetje. Het is een soort experiment. 2 werelden bij elkaar brengen. En dan kijken wat het wordt. Mm-hmm. Ja, dat is wat het is.
Oké. Okay. Ik ga door naar stelling 3. En leg ik bij jou neer, Johan. Klaas-Jan Huntelaar maakt met Schalke 04 de verkeerde keuze.
Oh, dat vind ik lastig, Etje. En ik zeg eens, omdat ik denk dat hij daar niet qua stijl van spelen... Want Huntelaar is natuurlijk 37, is sowieso niet een spits geweest... die vanaf de middenlijn stevast bij het doel kwam. Dus bij een degradatiekandidaat die toch meer op eigen helft voetbalt, denk ik niet dat hij de ideale spits is. Alleen, ik vind het ergens ook te prijzen, want hij maakt deze keuze niet met zijn hoofd, maar meer met zijn hart. En zijn hart zegt gewoon, deze club heeft mij harder nodig. En ik ga er alles aan doen om Schalke, een van mijn grote liefdes, in de Bundesliga te houden. Want doet hij het niet en degraderen ze over een paar maanden prompt, ja, weet je, dan zal hij zich dat eeuwig verwijten. Dus ja, ik vind het ergens nog bewonderenswaardig ook. Ik vind het wel mooi eigenlijk.
Ja, hoe kijken jullie?
Ondanks dat het ook een tikkeltje naïef is natuurlijk. Want ik geloof niet dat hij er daar 10 gaat maken. En ik geloof ook niet dat hij daar heel goed uit de verf komt. Omdat Schalke nou heel aanvallend speelt en hij... in de 16 continu vanaf de zijkanten bediend zal worden.
Ja. Maar weet je, het zegt alles over dat spelers... uiteindelijk wil je... je wil afscheid nemen als basisspeler van je carrière. En op een manier dat je denkt van... Ik heb echt iets bijgedragen. En bij Ajax, hè, laten we eerlijk zijn... ze kopen Haller, ze hebben nog wat spitsen... het was een beetje fade-out was het geworden dit laatste half jaar. En dan valt hij tegen Twente. Nou, dan valt hij, gelukkig voor hem, is het zo'n wedstrijd dat Ajax dreigt punten te verspelen. Daar kan hij er nog in. Maar ja, stel dat nou niet was gebeurd. Als het 0-2 had gestaan. Hè, hij was niet ingevallen. Dan was hij nu al in Gelsenkirchen. En dan had niemand bij Ajax ook gezegd... Oh, wat is het nou verschrikkelijk dat Huntelaar weg is. Dus het is ook wel een beetje krokodillentranen van... Kijk hoe belangrijk hij voor ons is. Ja, dan had je hem in de Champions League ook een paar keer moeten laten spelen. Als dat echt zo was. En daarom snap ik dat vanuit hem wel. Alleen, ja, inderdaad sportief gezien. Als jij de resterende wedstrijden alleen maar op de middenlijn moet gaan spelen. En dan 50 meter moet gaan overbruggen naar het doel. Dat valt niet mee. Dus, ben benieuwd.
Het verlost Ajax wel van één spitse discussie natuurlijk. Want ze hebben nog een paar lopen, Johan. Nu Haller erbij gekomen is, natuurlijk al die talenten.
Hier zijn ze niet blij mee, hoor. Want dit was wel een beetje een specifieke spits waarmee ze dat plan B, hè. Ja. Nu helemaal met Haller erbij. Ja, dan heb je echt een plan B. En dan heb je luchtmacht voorin met jongens die er bij een slotoffensief. Als je de ballen erin popt, dan kun je ook nog met jongens die er omheen lopen. Gast als Klaassen. Ja, dan kun je echt nog iets forceren. Dat is eigenlijk zijn eerste seizoen zelf niet gelukt. Ondanks dat ze wel eens een kans mee hebben gecreëerd. Maar tegen Twente was het meteen raak. Je kunt ook zeggen van ja, met het vertrek van Huntelaar verdampt dat plan B. En zullen ze op zoek moeten naar een nieuwe...
Ja, ze hebben Brobby nog en Traoré nog. Ze hebben genoeg spitsen daar, toch?
Ja, het zijn wel iets andere spitsen, vind ik. Maar neem voor mij aan dat Ten Hag hier niet blij mee is.
Nee, dat begrijp ik. Maar goed, het zal ze niet heel veel punten kosten in eredivisieverband. Misschien eerder in Europees verband dat ze dat plan B niet hebben.
Nou, dat weet ik niet. Want... tegen Twente hebben we het kunnen zien. Wat Maarten zegt, dat klopt wel. Hè. Het is wel zo, als we nou de wedstrijden voor de winterstop pakken, noem ik ze even heel snel, ga ik ze af. Emmen uit, 0-5. VVV, 13-0. Heracles, maken ze de 5. Tegen Fortuna maken ze de 5. Utrecht uit, 0-3. Er zijn ook gewoon heel veel wedstrijden waarin Klaas-Jan Huntelaar niet nodig was. En ik denk dat hij bij Schalke wekelijks aan bod gaat komen. Waar het bij Ajax natuurlijk absoluut niet het geval is. Maar dat neemt niet weg dat hij ja, ook gewoon in die topwedstrijden, als het spannend is aan het eind, dat hij ook zijn waarde had kunnen hebben.
Ja. We zijn richting het einde van deze podcast aan het gaan met stelling 4 nu. Mikos, begin even bij jou. Deze week wacht weer de beker. De spelers verdienen eigenlijk gewoon even rust.
Ah, wel nee joh.
Nee?
Ze hebben nog zo'n korte winterstop geweest. Ik verbaas me er ook een klein beetje over hoor. Dat we dan Ten Hag gisteren ook horen zeggen. Ja, het zwaarste schema en de lastigste. En we hadden gisteren de derde wedstrijd. Na een toch wel een behoorlijke rustperiode. Hè. Het was die kerstdagen. Het was geen maand zoals normaal. Maar goed, je hoefde ook niet op trainingskamp. Waar je elke dag twee keer aan de bak moest. Ze moeten nu toch nog wel fit genoeg zijn. Als we nu alweer na drie wedstrijden gaan roepen. Het is allemaal te zwaar. En kom op, dat bekerwedstrijdje met zeker die ploegen. Dat zei Willem Vissers gisteren terecht op de persconferentie. Ploegen als Feyenoord en Ajax en PSV. Maar vooral Ajax, die hebben zoveel spelers. Zoveel goede spelers. Die moeten toch met die midweekse wedstrijden gewoon andere spelers in kunnen brengen. Als de anderen te moe zijn. Ik geloof daar niet zo in. Dus ik ben blij dat die bekerwedstrijd er is. En laten we vooral niet te veel over vermoeidheid beginnen. Willem van Hanegem zei gisteren. Zij hadden vroeger Jan D. Zwart over de vloer. En dan zei hij, als je daar op maandag tegen zei dat hij moe was. Of dat hij er moe uitzag. En op dinsdag zei hij het ook. En op de woensdag zei hij het nog een keer. En dan was hij op vrijdag ziek thuis. Dat idee heb ik ook een beetje bij het profvoetbal momenteel. Als we maar zo vaak mogelijk roepen dat iedereen moe is. En dat het te veel is. En dat het te zwaar is. Dan gaan we het ook echt allemaal vinden. Maar ik heb het idee dat die jongens liever voetballen dan trainen. Dus ik ben blij dat er gevoetbald wordt. En ik neem aan die jongens ook.
Maarten?
Ik zit toch een beetje te kijken naar wat er overal in Europa gaande is. En noem mij nou eens één ploeg, buiten misschien Atletico Madrid, die constant is, ook in de topcompetities. Je vindt er niet één. Liverpool niet, United niet, Juventus niet, Inter niet, Bayern München zelfs niet. Dus het zegt iets over dat het blijkbaar dit seizoen, met die gekke planning, met corona, met de lockdowns, weet ik veel wat, dat het toch anders is. En er zijn natuurlijk ook, we hebben laatst een keer drie elftallen aan geblesseerde topspelers. Dus er is iets wat het anders maakt en wat de trainers toch nu meer op die fitheid, die vermoeidheid zitten. En het enige wat ik hoop, gewoon als liefhebber, is dat bijvoorbeeld zo'n bekerwedstrijd, dat het dan niet zo is dat Gravenberg die bekerwedstrijd speelt en dat hij er dan 5 weken uit ligt daarna. Ja, dan kun je dat bekerpotje voor mij lekker schrappen. En dan zorg dat die jongen er zometeen weer staat in de grote eredivisiewedstrijden. Ja. Dus ja, ik vind de kalender te vol en ik hoop dat er geen gekke ongelukken gebeuren deze week.
Wat mij opviel, want jij zegt dat, als je kijkt naar de standen in de diverse competities, in La Liga staat Atletico Madrid nu bovenaan, ver voor Real Madrid en Barcelona. Als je kijkt naar de Serie A, daar staat AC Milan, dat al lang was afgeschreven een paar jaar geleden, was te oud en dat klopt allemaal niks meer van, staat ineens bovenaan. Als je kijkt in de Premier League, staat United, dat jarenlang eigenlijk met moeite net aan vierde werd in de Premier League en daarmee voorronde Champions League haalde, maar staat daar ineens bovenaan. Je ziet op heel veel plekken verrassende ploegen. Ligue 1 zie je ook dat daar niet Paris Saint-Germain aan kop gaat, maar Olympique Lyonnais. Dus er is wel wat gaan dat al die topploegen die we altijd al die jaren bovenaan hebben gehad, die staan nu niet op de eerste plek.
Nou ja, wat ik zeg, het is een atypisch seizoen. En de een zal dit als reden aanvoeren en de ander zal... Maar de gemene deler is wel dat het anders is, dat er meer blessures zijn, dat er geen constantheid is bij de grote ploegen, ook niet in het voetbal. Nou, in Nederland hebben we het eigenlijk ook, hè, zitten we hier nu net over te praten, dat er ook niet is. Dus ja, er is toch iets aan de hand en dat zie je wel terug.
Johan?
Maar toch is dat gek, hè? Mm-hmm. Want als Hans de Koning aan het eind van de maand misschien wel de treinknecht op moet stellen omdat hij geen spelers meer heeft, dan begrijp ik dat wel. Want VVV heeft natuurlijk veel minder middelen. Maar ja, Ajax heeft nog een heel team, een heel jong Ajax, dat speelt op een heel hoog niveau, of een heel behoorlijk niveau. Ja, die zullen toch aan het einde van zo'n maand altijd nog wel goede spelers hebben. Kijk hoe makkelijk zo'n Timber meedoet in zo'n klassieker.
Ja, maar Jong Ajax staat 13e in de keukenkampioendivisie, hè? En Jong PSV staat 16e.
Ja, natuurlijk. Nee, maar... Dat zijn jonge jongens, maar dan moet je even niet kijken naar de stand op de ranglijst. Maar daar heb je altijd 4-5 spelers die je zo moeiteloos zou kunnen inzetten in een wedstrijd in de Eredivisie die misschien niet de grootste wedstrijd is. Maar waar gaat VVV ze dan vandaan halen als het eind januari is en ze hebben er 7 gespeeld? Die zitten ook nog in de beker volgens mij.
Ja. Nou ja, maar dat is dus ook, daar ging het zaterdag met Henk Vrezer ook even over. Ik vroeg hem daar ook naar. Van, zijn wij in Nederland niet veel te veel gefocust op altijd de vraag, hè, van Piet, je staat vandaag niet opgesteld. Wat vind je ervan? Wil je nu weg? En toen zei hij ook van ja, het is wel zo dat wij bij Sparta, we hebben wel een groep nu waarin jongens het toch wel van elkaar accepteren dat de ene keer Kees speelt en de andere keer Piet. En hij zegt het niveauverschil is ook, het is ook een beetje naar elkaar toegegroeid, die selectie en niveau. En die zeggen ja, wij hopen dat wij daarin het verschil kunnen maken zometeen ten opzichte van een paar ploegen die dat wat minder hebben. En hij zegt, en zo'n seizoen is het. Dus ja, die zit daar ook naar te kijken van wat... het is gewoon anders dan anders. Ja. En dat, tot die conclusie kwam hij ook.
En dat zie je, wat jij al zei, Maarten, dat zie je echt bij de top. Dus want Juventus is volgens mij echt 9 keer op rij fluitend kampioen geworden. Ze zijn gigantisch aan het worstelen. Nu als Bayern al verslaanbaar blijkt, dan is dat denk ik ook wel een bewijs. En in Engeland krabbelt City nu weer op. Real Madrid is de kluts kwijt. En het is heel bijzonder dat het dan uitgerekend in dit jaar gebeurt. En dan ga je inderdaad wel denken dat het met toch een iets ander ritme te maken heeft. Het virus wat op de loer ligt. Het is vrij lastig te duiden. We hebben in oktober, november geloof ik, hebben we een verhaal gemaakt over de verrassende koplopers. Toen zat Sociedad er nog bij.
Ja.
Die zijn wat afgegleden. Leicester City stond toen ook bovenaan. Volgens mij ook een paar plekjes gezakt. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Daar zit Vitesse bij in Nederland. En AC Milan in Italië. Die het heel lang volhouden. Ik ben benieuwd hoe het aan het eind van de streep...
Vitesse, ja, gewoon 3 wedstrijden gewonnen in 2021. Ja.
Vitesse, ik heb dan nou eens... we zijn nu precies op de helft van de Eredivisie. 17 wedstrijden. En wat halfjaar statistieken. En dat is heel opvallend. Vitesse staat bijna in geen enkel klassement bovenaan. Sterker nog, die staan bijna in alle klassementen in de middenmoot of in de subtop. Alleen ze hebben, hun keeper heeft al 10 reddingen gemaakt. Wij spreken, die worden dan gecategoriseerd onder het predicaat onmogelijke redding, zeg maar. Heeft hij al 10, dus 10 goals al, die pas weer redt. En die Danilo Doekie, die staat, dat is de verdediger die de meeste duels wint in Nederland. Dus ja, daar kun je van zeggen, hè, dat verklaart de koppositie of de goede positie van Vitesse. Het is misschien ook dat ze ook een beetje boven hun stand leven. Ja. Dus interessant.
Kijk hoe lang ze het volhouden. Want voorlopig staan ze gewoon tweede in de Eredivisie Vitesse. En ze hebben een programma waarmee ze voorlopig nog wel tweede kunnen blijven. Hè? Want het is niet het meest ingewikkelde programma de komende weken. Dus dat zou nog wel wat kansen voor ze bieden om bij te blijven.
Ja, en het laatste heetje, een FCM. Ja, sorry, maar ik vind het gewoon schandalig. Zaterdag ook weer. Dan gaan ze spelen en de eerste verdedigende acties allemaal op 1,5 meter. Hoe bestaat dat? Ja, maar dat is toch werkelijk. Dan kun je een beetje minder kwaliteit hebben. Dat is allemaal logisch, maar dit.
Ja, dan komen
Ajax ook al.
Het is Eredivisie voetbal. Kom
maar er komen 3 nieuwe spelers bij, hè, nu.
Ja, maar je kunt gewoon je vent bekken in de eerste 10 minuten. Zo moeilijk is dat toch niet?
1,5 meter samenleving.
Ja. Als ik naar Emmen kijk, heb ik niet de indruk dat die versterkingen nog heel veel zin hebben. Dat die ploeg die speelt met zo weinig vertrouwen. Dat was echt vorig seizoen zo'n leuke, frivole ploeg. Hè? Helemaal in thuiswedstrijden. Maar je ziet nu ook gewoon in, wat Maarten zegt, dekken op afstand. Maar ook de keuzes maken. Waar een jongen normaal gesproken open draait, tussen twee man doorkruipt, kiest hij nu sneller voor de kaats. Er zit zo weinig vertrouwen in die ploeg. En ja, mijn ervaring is dat dat heel lastig om te buigen is op het moment dat je... Dat je stijf onderaan staat.
Toch de druk, hè, van er één moeten blijven. En dan zie je toch wat er dan gaat gebeuren. Hè? Nu, vorig jaar kon alles nog en nu moet het. Goed, we gaan afwachten naar hoe de bekerronde eruit gaat zien. Johan Inan, Maarten Wijfels en Mikkel Schouka, dank voor deze bijdrage weer aan de AD Voetbal Podcast. Wij zijn er komende vrijdag weer. Dan met de stuurlijn met Sjoerd Bosu. Graag wat ons betreft. Tot dan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.